Welkom bij de Productara podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. Deze week heb ik Lisette te gast, expert op het gebied van online onboarding en identificatie van klanten. Die grote banken en verzekeraars zoals Nationale Nederlanden en Rabobank adviseert over de inrichting hiervan. En nu haak je misschien af omdat je denkt, ja, daar doe ik eigenlijk nog niks mee. Maar de komende jaren wordt het voor veel bedrijven steeds belangrijker om te weten dat je klant ook echt is wie ze zegt dat ze is. En nog belangrijker, dat dit als gebruiker een vloeiend proces is zonder afhaakmomenten. In deze aflevering gaan we het daarom hebben over waarom dit belangrijk is. Hoe de toekomst en onder andere de plannen van de EU eruit zien en hoe jij hier als PO mee om zou moeten gaan. Hey, Lisette, leuk je hier in de podcast te hebben.
Dankjewel.
Een rondje echte expert insights, want ja, dit is echt jouw domein.
Ja, zeker, ja.
Hey, en wat maakt dit nou een relevant onderwerp voor veel mensen?
Nou, zeker vandaag de dag bij banken, als je een nieuwe rekening opent. Je moet jezelf altijd identificeren natuurlijk als je nieuw klant wilt worden. Dus heel veel mensen die hebben te maken met dit proces. Als je ergens een nieuw product of een nieuwe rekening wilt openen, moet je jezelf identificeren.
Ja, en dan moet je niet dat hele proces in willen gaan. Want ik had er laatst weer eentje. Wil je even deze app installeren, zodat je daar dan een account kan aanmaken. En zodat je daar dan mee een foto van jezelf kan maken. En ja, dan hebben we informatie om je te identificeren.
Ja, het ene proces is het andere niet. Ik weet er alles van.
Ja, want ja, ik denk dat een soort van de ervaring. Dus we snappen van heel veel bedrijven. Joh, je moet je eigenlijk goed kunnen identificeren. We willen echt weten wie je bent. Maar ja, dat hele proces daarvan is nog best wel eens een lastige.
Ja, dat is een hele ingewikkelde. En je kan je natuurlijk alles bij voorstellen dat het ook veilig moet gebeuren. Het moet netjes gebeuren. Het moet correct gebeuren. Ja. Alle informatie moet voorhanden zijn om je goed te identificeren. Dus ja, dat is best een complex proces.
Ja, en dan wordt niet per se als business requirement standaard meegenomen dat de klantervaring heel goed moet zijn, denk ik.
Nou, ook wel gelukkig steeds meer. En daar richten wij ons met name ook op. Maar je ziet van oudsher dat de intrinsieke motivatie om zo'n proces in te richten, ja, dat is toch om fraude te voorkomen.
Ja.
En dan moet het ook een beetje leuk passen in de IT-inrichting. Je moet natuurlijk niet een rondje in een vierkantje willen duwen. Dus dat is vaak een hele belangrijke. En als dat dan geregeld is, gaat de vlag uit. En dan, oh jee, oh ja, en de klant, ja, die vindt het eigenlijk best wel moeilijk. En dan wordt het wel geoptimaliseerd ook voor de klant. Gelukkig zien we de laatste tijd dat die klant vaak ook nu vanaf het startpunt wordt meegenomen. Van, goh, wat is nou een fijn klantproces? Ja. Hoe helpen we de klant door dit traject heen op een manier dat je ook daadwerkelijk klant kunt worden als je dat wilt en mag?
Ah, dat vind ik wel een goede benadering ergens. Want ja, je zit echt nog wel in dat proces van klant worden vaak als je moet identificeren. Ja, dan wil je niet dat je in een heel lastig proces terechtkomt. Dan wil je gewoon, oh nee, ik vind het fijn, ik wil je klant worden. Oké, ik begrijp dat ik een paar stappen door moet, maar maak het me nou niet te lastig.
Ja, precies.
Nou, ik vind het ook wel leuk, voordat we er even wat dieper in gaan. Hoe ben jij hierin terecht gekomen? Waarom deze wereld?
Ja, goede vraag. Voordat wij ons hier primair op zijn gaan richten, heb ik lang bij ING gewerkt. Dus ik kom van oudsher uit de financiële sector. Heb daar altijd in het digitale domein gewerkt, in de commerciële kant. En later ook wat innovatie en strategieën gedaan. En met Walnut zijn we ons echt gaan specialiseren op dit topic. Ja, omdat we het gewoon heel leuk vinden.
Ja.
En het is een combinatie van heel erg data gericht kunnen werken. Ja, ik hou heel erg van data. Ja. Kijken, wat gebeurt er nou echt? En alle klanten hebben ermee te maken. Dus het is voor je klantbeleving, je customer experience, extreem belangrijk. Ja, je krijgt gewoon maar één kans om een goede eerste indruk te maken. Ja. En er zit natuurlijk een complexe variant aan. Hè, want het zit geïntegreerd in alle systemen aan de achterkant, de IT. Dus ja, dat maakt het ook een complexe puzzel om goed te leggen. En dat vind ik heel leuk.
Ja. Ja, toen we het voor het eerst over hadden, toen dacht ik, ja, online identificatie. Ja, niet echt een heel sexy onderwerp. En hoe hebben PO's er nou mee te maken? Maar ja, ergens als je erover na gaat denken, dan zit het in zoveel meer dingen dan alleen misschien wel die bank en verzekeraar. Want ook als je een deelscooter wil meepakken, oh, wacht eens even, ik moet eigenlijk een heel proces door. En nou moet ik mijn rijbewijs opsturen. En slaan ze dat dan eigenlijk op of pakken ze nu eenmalig mijn gegevens? En nou, eigenlijk iedereen heeft in ieder geval wel een rekening. Dus die heeft dit proces al wel eens moeten doorgaan. Je wil ook niet meer naar een bankgebouwtje ervoor toe moeten. Dus nou, eigenlijk heb je me wel getriggerd om er meer over na te denken. En is het best wel een groot onderwerp.
Ja, zeker. En ja, daar zeg je wat. Zeker de huidige consument. Ja, dit heeft helemaal geen zin meer om naar een kantoor te gaan. Dus ja, je moet het ook wel goed digitaal inrichten. Want dat verwachten mensen ook dat geregeld is. Ja, ja, zeker.
Leuk. En je zei net Walnut Digital. Dat is jullie bedrijf van jou en je compagnon. Waarmee jullie eigenlijk dit soort grote bedrijven helpen om dit stuk goed in te richten.
Ja, absoluut. Ja.
Kijk, leuk. En waarom moeten we daar eigenlijk aparte bedrijven voor erbij zijn? Waarom zijn jullie daarbij? Want elke bank heeft zijn eigen KYC-onderdeel met waarschijnlijk een paar product teams die zich richten op de inlogfunctionaliteiten. Waarom is daar een los bedrijf voor die ze adviseert?
Nou, wat je ziet, en dat hebben wij nu ook al best wel door, dat het nogal een inhoudelijke expertise aangelegenheid is. En ja, er zijn zeker ook bij de banken mensen die er heel veel verstand van hebben. Wat wij daarin toevoegen is dat we ook goed weten wat er in de markt aan leveranciers op dit gebied te koop is. En wij knopen die twee dingen eigenlijk aan elkaar. Hè. Dus wat heeft een bedrijf nodig aan identificatieoplossingen? Wat is er in de markt allemaal te koop? Ja. En wat zijn dan de beste opties die daarbij passen? Of hè, als zo'n softwareleverancier zo'n product al geïmplementeerd heeft. Hè, dus het draait al. Maar om wat voor reden dan ook zijn ze niet tevreden. Bijvoorbeeld, hè, je ziet dat de conversie te laag is. Er komen te weinig klanten goed door het proces heen. Ja. Dan komen wij aan boord om het helemaal door te lichten. En naar de data te kijken. Waar gaat het mis? En met zo'n softwareleverancier dan in gesprek te gaan. En natuurlijk ook met de klant, met de bedrijven. Waar kan het beter en hoe gaan we dat fixen?
En ook nog wel eens als een soort PO-rol.
Zeker als een soort PO-rol, ja.
Ja, dus daarom dacht ik, dit is leuk voor vandaag. Want je moet me eventjes meenemen vanaf de start. En de luisteraar eigenlijk ook. Want kun je me even een introductietje geven in die wereld van online identificatie? Waar komt dat een beetje vandaan? Waarom is dat nu groot? En hoe ziet dat er eigenlijk uit, die wereld?
Jeetje, wat een vraag. Dat is een korte vraag en daar kan ik een heel lang antwoord op geven. Ja, waar we eigenlijk vandaan komen met elkaar, dat is, ja, je noemde het net al, naar het kantoor. Ja. 10, 15, 20 jaar geleden, je ging een rekening openen. Nou, wat ging je dan doen?
Naar de bank toe. Precies. En vragen om een nieuwe rekening.
Ja, ja. Daarna is het digitaler geworden, maar zoals een beetje een soort semi-digitaal, hè? Kopietje idee opsturen.
Ja.
Hè, dat, dus daar komen we vandaan. En de digitalisering heeft hier ook een slag gemaakt. En je ziet dat het hele digitale identificatiestuk sinds een aantal jaren echt groot is geworden.
Ja.
En vanuit wet en regelgeving is er natuurlijk ook het een en ander aangescherpt. Er wordt veel meer vereist, zeker vanuit de financiële sector. De digitale identificatieoplossingen die spelen daar gewoon heel goed op in. Ja. En zijn waterdicht, veel veiliger. De software bepaalt veel automatischer of iets wel of niet goed is. En het is, als het goed is uitgevoerd, ook veel gebruiksvriendelijker.
Ja, nou, die is wel grappig. Komt het ook met corona? Is er toen nog een hele grote bump hierin gekomen? Dat bedrijf dacht, ja, shit, dit is ons proces, maar we lopen gewoon achter. We kunnen eigenlijk geen klant nu onboarden.
Ja, het heeft zeker wel geholpen. Ja, ja, bijvoorbeeld, ik heb een aantal jaren geleden samen met mijn vriend een hypotheek afgesloten. Ja. Bij een bank waar wij nog geen klant waren. Nou, ik heb echt nooit iemand in levende lijf gezien. Ben geen kantoor binnengestapt. En dat is echt allemaal in de coronaperiode ontwikkeld, ontstaan. Of in ieder geval versneld.
Ja. Wow. Dat is op zich wel een goeie. En je zegt ook ergens, wet en regelgeving is heel erg aangescherpt. Is het met name ten goede van de consument heel erg aangescherpt om die te beschermen?
Zeker. Ja, absoluut.
Wat zijn grote veranderingen?
Je merkt bijvoorbeeld, hè, als jij naar een slijter gaat, om even een praktisch voorbeeld te noemen, ja, dan hoeveel jaar moet je dan zijn om drank te kunnen kopen tegenwoordig?
18. Ja, 18 en tot je 25ste je ID-kaart laten zien, volgens
ja,
mij.
Ja, ja, en dan halen ze natuurlijk wel eens grappen uit dat als je 35 bent, dat je dan nog steeds... Hè,
ja, even als complimentje.
Ja, precies, ja, precies, precies. Maar ja, wat laat je dan zien?
Ja, je rijbewijs vaak.
Ja, nou ja, of je paspoort. Ja. Of je, dus dat alles op, hè.
Ja.
Maar officieel mogen ze alleen maar vragen wat je leeftijd is. Hè? Dus het is echt vanuit bescherming van de klanten en de gebruikers alleen de data vragen die een bedrijf nodig heeft om om de product of service te kunnen aanbieden. Is veel strenger geworden.
Juist, ja. dat is de grote verandering is met name. Je vraagt alleen aan de consument wat je echt nodig hebt om jouw vraag te beantwoorden die je moet beantwoorden.
Ja, en aan de andere kant, de bedrijven zijn verplicht om de juiste gegevens van hun klanten te hebben.
Ja.
En met name in de financiële sector, hè, om dat ook goed te bewaren op een veilige manier. En dat ze altijd de correcte data hebben van hun klanten. Dus je identificeert je als je een nieuw product aanvraagt.
Ja.
Maar het komt ook heel vaak natuurlijk voor dat je wordt gevraagd om je gegevens weer even te actualiseren. Joh, klopt het allemaal nog? Ook dat is een verantwoordelijkheid die echt bij bedrijf wordt neergelegd.
Wow. Heb je een voorbeeld van meer sectoren dan zeg maar banken en verzekeraars waar dit nu heel belangrijk in is?
Ja, het speelt ook in andere sectoren. Nou, denk bijvoorbeeld aan de travel. Hè. Als je een ticket boekt om ergens heen te vliegen, dan heb je ook je paspoort nodig. Een hotel is bijvoorbeeld ook verplicht om te weten wie er bij ze in huis is, wie er overnacht en om daar de gegevens van te hebben. Dus het is zeker breder dan alleen maar de financiële sector. Echter, die sector is wel natuurlijk het strengst gereguleerd. Ja. En dan zie je ook hè, dat zo'n sector daarin voorop loopt, omdat die zo streng gereguleerd is.
Juist. En als je kijkt naar waar we een beetje nu staan, en wat gaat er dan in het algemeen nog echt wel vaak fout? Waar zit de grote stap voor de komende jaren?
Nou, wat echt een hele grote stap gaat worden, en dat is wel nog een aantal jaren verder weg, dat is de Identity Wallet, die vanuit de Europese Unie wordt voorgeschreven dat alle EU-landen dat gaan aanbieden aan hun burgers. En dat wil eigenlijk zeggen dat je straks op je mobiele telefoon, naast dat je nu al een wallet hebt voor je pasjes, hè, maar daar krijg je ook een wallet waar je je persoonsgegevens in kunt opslaan. En om dan weer even het voorbeeld te gebruiken van die slijter. Hè. Dan kan je dus met je wallet laten zien en aanklikken van nou, ik wil hier bewijzen dat ik ouder ben dan 18. En dan kan zo'n slijter in die wallet dat verifiëren van nou, dat klopt inderdaad. En hoef je niet meer je hele paspoort mee te zeulen of je hele hebben en houden te laten zien. Dus dat werkt dan omgekeerd.
Oh, daar moet je me nog iets meer over uitleggen. Dus je hebt een soort wallet op je telefoon zou je krijgen. Dat is nu Europees goedgekeurd dat er ergens moet gaan komen voor alle landen. En daar zet je je gegevens in, zoals daar scan je eenmalig je paspoort in of daar log je eenmalig met je DigiD in. En dan slaan ze dat daarin op.
Het zover is nog niet hoe het precies gaat werken. Ik zou het ook graag willen weten. Ja. Maar ze zijn het nog allemaal aan het testen en piloten. Het loopt allemaal nog niet zo'n vaart dat al helemaal duidelijk is. Maar in de basis komt het daar inderdaad wel op neer. Je uploadt eigenlijk in je wallet je identiteitsgegevens. Maar bijvoorbeeld straks ook je diploma's.
Ja.
Of zo kan je nog je verzekeringspasje. Allemaal dat soort dingen. Dan heb je dat allemaal daar centraal staan. En bepaal je dus zelf wat je aan wie geeft.
En dat wordt ook de oplossing die e-commerce eigenlijk al wel jaren zoekt met het opslaan van al je gegevens. Want ja, ik heb veel in e-commerce gezeten en ik weet ook hoe het echt gaat vaak aan de achterkant. Hè. We krijgen al die informatie binnen uit die formulieren. Het ene bedrijf gaat daar super netjes mee om, de ander gaat daar iets meer open mee om. Maar je zit altijd op een dak of op een bak met persoonlijke data. Je hebt altijd namen, telefoonnummers, e-mailadressen en huisadressen van mensen. Waarvan je ze eigenlijk misschien niet eens zou willen hebben. Maar ja, dat pakketje moet die kant op. En je moet een soort klantbestand aanmaken. Daar wordt dit ook een oplossing voor dan.
Ja, dat zou goed kunnen. Want ja, ook die gegevens kun je uit een wallet halen. Ja. Maar ja, zover zijn we nog niet. Vandaag de dag doen we het echt nog met andere oplossingen. En het valt toch te bezien hoe dat zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Wij denken zelf dat er gedurende een aantal jaar een soort duale periode blijft bestaan. Of misschien blijft die wel voor altijd bestaan. Waar je de huidige oplossingen naast zo'n nieuwe e-wallet blijft zien. Als je bijvoorbeeld een nieuwe rekening wilt openen, dat je dat dan met zo'n wallet zou kunnen doen. Maar ook gewoon nog met een manier zoals het vandaag de dag gaat op de digitale route.
Ja. En wat zijn je manieren, als je nu als bedrijf dus echt wil weten wie je gebruiker is, wat zijn de manieren die je nu beschikbaar hebt?
Nou, om dan weer even naar de banken te pakken. Hè. Dat zijn de digitale identificatie- en verificatieoplossingen. Daar heb je verschillende aanbieders in. De ene aanbieder is heel sterk in bijvoorbeeld hè, de customer experience. Daar zie je dat het proces aan de voorkant echt super soepel loopt. Andere leveranciers die zijn weer wat sterker in sterker gericht op fraudemitigatie. Ja. Daar merk je dat de drempels aan de voorkant weer wat strenger zijn.
Moet ik dan denken aan de IDIN's en je DigiD van deze wereld? Of gaat het over de commerciële partijen die dit doen?
Ja, IDIN en DigiD, dat wordt met name DigiD natuurlijk voor overheidsdiensten diensten gebruikt. IDIN is een dienst vanuit de banken.
Ja.
Maar als je je moet identificeren bij banken, dan moet je echt de primaire identificatie doen. En dat gaat via digitale identificatieproviders.
Ja, en dan heb je het over zo'n appje om foto's van jezelf bijvoorbeeld te maken. Of waar hebben we het dan over?
Ja. Ja, dus wat de meeste banken nu doen is dat ze je vragen om de bankenapp te downloaden. Hè, wat je net ook al zei.
Ja.
En dat begint dan met, nou hartstikke leuk Pim. Wat fijn dat je bij ons klant wilt worden. Welk pakket wil je? Nou, et cetera. En oh ja, nu moeten we wel even weten wie jij bent. En, dat je en vervolgens ook bewijzen dat jij daadwerkelijk bent wie jij zegt dat je bent. En ga je het identificatieproces in wat helemaal geïntegreerd is in zo'n app.
Ja.
Maar onder de motorkap wordt aangestuurd door een externe leverancier die specifiek dit levert.
Er zit gewoon een back-end applicatie in die wordt ingekocht en Absoluut. Die wordt gebruikt in dit proces.
Ja, ja, en de meeste partijen kunnen ook front-end leveren. Dus het is net een beetje hoe je het zelf als bedrijf wilt configureren.
Ah. Heb je een voorbeeld van een plek waar het heel slecht eigenlijk is geregeld en een plek waar het heel goed is geregeld? En hoe dat proces zich verhoudt tot elkaar?
Ja, dit,
zonder namen te noemen misschien.
Ja, er is niet per se een goed of slecht. We zijn nu toevallig wel bezig met een groot marktonderzoek om te kijken bij meer dan 20 banken in Europa, hoe die het ingericht hebben. Daar zie je wel verschillen in. Maar wat je met name ziet is dat de een keuze maakt, en wat ik net ook al zei, voor een hele soepele klantervaring.
Ja.
En waarvan wij dan wel denken, ja, ik denk dat er in de backend toch wel het een en ander gaat uitvallen hier. Dat er dus garbage in, garbage out.
Ja.
Of het is juist heel streng aan de voorkant. En dan weet je dat er dus heel veel goede data ingaat en waarschijnlijk weinig uitval is aan de achterkant. Dus het is niet zozeer een kwestie van goed of slecht, maar vooral als bedrijf om goed te begrijpen wat je wil en wat je behoeftes zijn en daar dan de juiste partij voor te kiezen.
Ja, en als we het hebben dan over die klant onboarding, dan wel identificatie. Dan gaat het heel erg over die customer experience, hebben we het nu al een paar keer over. Wat zijn voor jou nou echt grote learnings van, dit is heel belangrijk om mee te nemen in als je je klant eigenlijk wil vragen om zich te identificeren, dan wel te onboarden?
Ja, wat een. Het klinkt voor mij echt altijd als een open deur, maar kijk naar je klant. En naar het gedrag van de klant. Dit soort oplossingen worden geïmplementeerd natuurlijk door IT'ers, superslimme, tech-savvy, digital-savvy mensen. Ja, je weet één ding zeker, dat is geen weerspiegeling van de gebruikersgroep. En een heel simpel voorbeeldje. Weet je, ik zeg altijd, mijn vader die moet het ook kunnen gebruiken.
Ja.
Dus wij zijn wel eens oplossingen tegengekomen die bijvoorbeeld dan aan de gebruiker vragen bij het maken van een foto, van een selfie. Ja, zet je bril af. Ja, wat gebeurt er als je een leesbril hebt en je zet je bril af? Ja, dan kan je je scherm dus niet meer lezen. En je moet wel op dat scherm die instructies lezen. Dus dan lopen mensen vast. Maar dat bedenk je niet aan de tekentafel van je scrum team. Dat bedenk je pas als je naast die mensen gaat zitten. Ja. Of je gaat aan de telefoon eens meeluisteren als die mensen bellen. Van, wat gebeurt er nou eigenlijk?
Ja.
Dus dat soort. Het klinkt heel simpel, maar als je daar niet induikt, kom je er niet achter.
Ja, en ik kan me voorstellen, en zeker misschien wel in de branche waar je veel in zit, hè, verzekeringen en banken. Ja, de gebruikersgroep is iedereen tussen de 18 en de 90. Maar dat zijn wel hele verschillende gebruikers. En die zitten ook nog eens een keertje. Sommigen spreken heel goed Nederlands, sommigen spreken misschien geen Nederlands, maar die willen ook een bankrekening aanmaken. Er zijn wel heel veel soorten gebruikersgroepen waar je één soort traject op kan inrichten. Kan dat wel?
Ja, en dat is ook gelijk de complexiteit die ik heel leuk vind hieraan.
Ja,
dat kan. Ja, mits je het goed inricht en het ook goed kunt toespitsen op het type gebruiker, browser settings, telefoon settings. Dat je dat er allemaal in meeneemt. En je dus inderdaad realiseert, zeker de grote banken in Nederland, ja, het moet wel inclusief zijn. Dus je bouwt zo'n applicatie niet voor de digital savvy mensen. Nee, je bouwt hem juist voor de mensen die dat niet zijn. Want de digital savvy mensen, ja, die komen er toch wel doorheen. Ja,
die redden het wel.
Die redden het wel. Maar het gaat juist om de mensen die het lastiger vinden om dit soort toepassingen te gebruiken. Daar moet het ook voor werken.
Ja. Ja, ik heb ook recent een hypotheekaanvraagproces gehad. En ik heb me echt stom verbaasd over wat voor manieren er allemaal wel niet tussen zitten. En de ene is inderdaad weer handtekeningetjes in een digitaal bestand zetten. Oké, okay. Ja, wij leveren je alleen niet het bestand waar je mee kan ondertekenen. Oké, okay. Je moet even deze app installeren, want dan kun je jezelf identificeren. Moet ik nou een app aanmaken en weer iemand mijn gegevens geven om mezelf te identificeren? Dus ja, volgens mij is het een wereld waar nog veel stappen in te maken zijn. Maar ik vind het een goeie wat je zegt. Hè. Je maakt dit soort processen met name niet voor de klanten die het heel makkelijk begrijpen. En misschien wel de mensen die om je heen hebt op kantoor. Maar met name de klant die je niet ziet. En die dit wel lastiger vindt om goed op te pakken.
Ja. Ja, zeker. En dat begint altijd met de data. Hè. Dan kom ik weer met mijn data. Met kijken naar je conversiefunnel, welke stappen gaan goed, maar waar zie je dat er toch wat meer mensen dan je wilt uitvallen. En dan vervolgens te gaan graven. Wat zien we daar dan in gebeuren? Hoe komen we erachter wat daar dan aan de hand is? Soms zijn het incidenten, hè, kom je achter bugs.
Ja.
Maar ook vaak zijn het toch ook usability-achtige zaken waar mensen tegenaan lopen en gewoon niet doorheen komen.
Wow. Heb je daar een voorbeeld bij waarvan je zei, toen hadden we het eigenlijk geïmplementeerd, hadden we wel het gevoel ervan dat het goed stond. Maar toen gingen we in de data zitten kijken, toen kwamen we eigenlijk dit en dit tegen.
Ja, toevallig bij een klant van ons hebben we recent samen met de softwareleverancier een verbetering doorgevoerd in de front-end. Waarvan wij echt wel dachten van, nou, dit gaat echt, dit is beter.
Ja.
En vervolgens zagen we in de data een drop op die stap. Ik dacht, nou, dit kan niet. Ja, waar komt dit nou door? En niemand snapte het. Ik dacht, wat is er nou aan de hand? Nou, en dit speelt nog steeds hoor. Maar vervolgens zie je dat het in het operating system heel erg uit elkaar loopt. Dus op een iPhone gaat het hartstikke goed. En je ziet ineens bij Android issues. Nou, dan weet je dat het een technisch iets is.
Ja.
Dus daar, maar dat soort dingen kom je alleen maar achter als je er dus in duikt.
Als je er überhaupt voor open staat, dat er ook wel een foutje gemaakt kan zijn op een wijziging.
Ja. Ja, en een ander voorbeeld, ook weer doordat we erin zijn gaan duiken. Meestal is de eerste stap van zo'n identificatieproces is het scannen van je documenten, dus van je paspoort bijvoorbeeld. En eerst stond er van, scan dan de voorkant van je paspoort. Er zijn mensen die letterlijk die instructies opvolgen en dus de voorkant. Ja, maar jij wil natuurlijk de fotopagina. Nou, weet je, dat soort dingen, dat is daar kom je pas achter als je er echt in gaat duiken. Ja.
En dan gaat het toch wel even om hoe je die vraag hebt gesteld.
Precies,
inderdaad.
Ja.
Oh, die is wel grappig. En als we nou eens even kijken. Dus we hebben nu de bank en verzekeraar even op ingezoomd. Het gaat voor meer bedrijven. Gaat het belangrijk zijn dat je eigenlijk weet wie je gebruiker is? Want ja, je wil ook eigenlijk steeds beter als webshop. Wil je eigenlijk niet te veel gegevens hebben. Maar toch wil je wel weten dat diegene die onder die naam bestelt ook misschien wel die persoon is. Met deelscooters. Nou, zo zijn er nog veel meer zaken. Heb je tips voor mensen die met name ook die onboarding formulieren bouwen voor klanten? Want ook in een webshop krijg je tegenwoordig vaak de vraag. Hey, wil je als gast bestellen? Of wil je inloggen? Of wil je dit? Of wil je identificeren met Facebook of met Google? Heb je tips voor PO's die aan dit soort, die aan onboarding stukken werken?
Ja, ook dit digitale identificatiestuk is natuurlijk altijd onderdeel van een groter geheel. Hè? Dus de hele integrale onboarding journey. De belangrijkste tip die ik altijd aan iedereen geef is zorg dat je je klantgedrag inzichtelijk hebt.
Ja.
En dat je dat ook op structurele wijze monitort, maar niet alleen incidenteel, maar ook terugkijkt. Hè? Wat zijn de trendlijnen? Hoe ontwikkelt zo'n klantgedrag in de tijd zich?
Ja.
En daarnaast ook heel goed bijhouden wat verander je in zo'n journey. Dus om goed te kunnen pinpointen wat een bepaalde verandering voor resultaat oplevert. En het meest ideale situatie kan je dat natuurlijk lekker AB testen. Maar soms is dat wat ingewikkeld. Dus dit is een alternatief om toch snel te kunnen verbeteren.
En dan heb je het over dat je eigenlijk wat events moet kunnen meten in je onboardingproces. Dus we vragen op dit moment eigenlijk van een klant, joh, welke keuze wil je maken? En dat je vervolgens eigenlijk ook in de stappen daarna die events goed kan doormeten. Om te zien, gaan die klanten die stap nou juist wel maken of niet maken? Gaan ze links of rechts?
Ja, precies. Ja.
En daar eigenlijk op je tijdlijn ook wel kunnen pinpointen. Oké, toen hebben we eigenlijk de knoppen aangepast om te zorgen dat mensen vaker die keuze zouden gaan maken. Heeft dat zin? Of we hebben gevraagd om met Google in te kunnen loggen?
Ja, zeker. En wat daarnaast ook echt goed en nuttig is om te doen, is niet alleen maar te kijken, ik noem het altijd de happy flow, hè? Dus als alles goed gaat, hoe ziet zo'n funnel er dan uit? Maar je hebt in alle onboarding journeys ook heel veel uitstapjes. Als er even iets misgaat, je vergeet wat in te vullen of er gaat iets anders mis. Ik heb wel een account, maar ik ben mijn wachtwoord vergeten, weet je, dat soort geëikel. Ja. Dat je die afslagen ook goed in kaart hebt. Kijk bijvoorbeeld eens naar je foutmeldingen. Ja, hoe vaak ik niet een soort van alarmachtige dingen krijg. Dit is niet goed, dat is niet goed. Ja, ja, probeer dat ook positiever te formuleren en te activeren naar goed klantgedrag in plaats van een soort van bestraffend, weet je wel. Dus ja, dat ook dat is goed om te doen. En de laatste tip die wij echt te pas en te onpas om ons heen strooien. Ja, ga het gewoon zelf eens doen. Neem het op, werk het uit, deel het met je collega's, laat het zien waar je tegenaan loopt. En nee, dan ben je niet per definitie natuurlijk een goede weergave van je gebruikersgroep. Maar je hebt het wel doorleefd, dus je snapt waar gebruikers doorheen gaan.
Nou, zie je dat nog vaak, dat mensen dus inderdaad aan zo'n product werken en er eigenlijk gewoon al zoveel jaar mee bezig zijn dat ze eigenlijk al de hele tijd niet meer zelf die volledige flow hebben doorgemaakt.
Ja, juist als je daar heel veel jaar mee bezig bent, krijg je toch een soort van tunnelvisie.
Ja.
En het is goed om daar ook van bewust te zijn en eruit te stappen.
Oh, die vind ik wel leuk. Hey, we hadden het net al eventjes over die e-wallet, die gaat ergens komen. Nou, ik denk dat voor de consument met name wel een hele fijn is. Zijn er meer van die trends die je ziet voor de komende jaren op dit gebied?
Naast die e-wallet verwachten wij dat het hele digitale identificeren zich ook over andere markten gaat verspreiden. Dus waar je ziet dat het in de financiële sector eigenlijk nu best wel gemeengoed inmiddels is, uitzonderingen daar gelaten. Maar in de regel hebben ze het daar allemaal wel geïmplementeerd. Maar je merkt dat waar wij nu ook wel wat vragen over krijgen is vanuit de hospitality. Dus de koppeling met hardware. Bijvoorbeeld met kamersloten. Dus hoe kan je daar je digitale identificatie, je biometrics koppelen met kamersloten? Ja, het klinkt allemaal heel erg Star Wars, maar dat is het echt niet meer.
Helemaal niet. Nee, ik denk dat de luisteraar nu al snel het beeld erbij heeft. Ja, dan sta ik hier aan zo'n hotelbalie, moet ik mijn paspoort inleveren. Precies. En mijn creditcard. En ze maken van allebei een scan. En wat gebeurt er nou als mijn bezoekje voorbij is? Toch? Dan wil je eigenlijk gewoon op een veel veiligere manier online kunnen identificeren.
Ja, ja. Oh. Ja, en dat is wel een hele goeie die je aanhaalt. Want het voelt soms wat onveiliger. Hè? Want ja, allemaal digitaal en waar stuur ik het dan allemaal naartoe? Hè, gaat het allemaal wel goed? Ja. En is het geen phishing? En het is heel goed dat mensen zich daarvan bewust zijn. Maar als je het vergelijkt met hoe het voorheen ging, ja, dat weten mensen dan denk ik allemaal niet heel goed, hè, waar je kopiepaspoortje voorheen belandde. Of misschien bij je hotel inderdaad. En wat gebeurt er met zo'n creditcardafdruk?
Ja.
Ja, dat is natuurlijk in de basis veel onveiliger dan de manier waarop dat nu allemaal kan.
Nee, zeker. Ik denk dat er op die manier eerst was het offline dingen die rondslingeren. En nu wordt het online. En zometeen moeten we het dus online goed hebben geborgd. En dat het niet meer rond kan slingeren. En dan is het voor zowel consument als bedrijf beter. Want ook het bedrijf heeft gewoon als doel om alleen maar de veiligheid te garanderen voor iedereen. En bijvoorbeeld als hotel te weten wie er in welke kamers zitten. Dus ik vind het een grappige trend. Ik geloof dat hij op meer plekken doorzet. Denk je dat voor SaaS-bedrijven, dus zakelijk gezien, hoe ziet zakelijke identificatie eruit? Is dat nog een groot ding?
Ja, het is wel grappig dat je dat vraagt. Want wij zoeken eigenlijk al een hele tijd naar een partij die dit goed heeft opgelost. Hè?
Ja.
Dus wij, voor de duidelijkheid nog, wij verkopen zelf geen software. Nee. Hè? Maar we zitten eigenlijk tussen de grote bedrijven en die softwareleveranciers in. En wij krijgen ook heel vaak de vraag, ja, zakelijke klanten, hè? Het identificeren van zakelijke klanten. Weten jullie daar een partij voor? Ja, er zijn wel wat partijen die proberen meer op soort workflow management om dat goed aan elkaar te knopen. Maar het goede antwoord daarop is nog niet gevonden. Nee, maar er zijn wel verschillende initiatieven die daar nu mee bezig zijn om daar een oplossing voor te bedenken. Want ja, dit is voor particulier is best wel uitgespeeld. Hè? Nu gewoon voor de privé klanten. Maar zakelijk, degene die dat voor elkaar
die dat goed inzet.
Ja.
Dat is het mooie met luisteraars van die podcast. Hè? Veel product owners, een beetje ondernemerschaps. Eigen dingetjes hebben ze allemaal wel. Dus ja, wie weet hebben we over een paar maanden allemaal initiatieven rondlopen van luisteraars.
Nou, dat zou mooi zijn. Dan moeten ze mij vooral bellen.
Want inderdaad, dat vroeg ik me af. Hè. Zeker voor SaaS-applicaties. Ja, die kun je aanmaken met een e-mailadresje. En dan moet je gewoon betalen. En wie er verder in zit, dat weet eigenlijk niemand. Dus nou, daar zijn volgens mij ook nog wel stappen te maken.
Zeker, ja.
Leuk. Ik snap weer even iets meer van online identificatie en onboarding. Wat ik vaak nog wel eens vraag in de podcast, zeker omdat we veel kennis aan het delen zijn. Zijn er dingen waar jij nog slimmer van wordt? Waar ontwikkel jij jezelf? Heb je nog een boek, een podcast, iets anders waarvan je zegt, hey, daar ben ik nog slimmer van geworden?
Goede vraag. Waar wij heel veel van leren momenteel op dit inhoudelijke aandachtsgebied is... toch ook de offline wereld. Dat is misschien een beetje tegenstrijdig, hè? Maar er zijn veel events, congressen, praten met mensen over dit werkveld. Daar leer ik heel veel van.
Ja.
Die e-wallet nu, hè? Dus we proberen ook bij de overheid de mensen die daarmee bezig zijn om daar ook op in te prikken. Is overigens publieke informatie. Dus mochten luisteraars dat interessant vinden, de overheid die heeft alles publiek en je kan het allemaal lezen.
Ja.
Dus dat is een... dat eigenlijk.
Oké, okay, nice. Nee, volgens mij een leuke tip. Laten we dan even afsluiten met de grote lessen van deze aflevering. Dus we hebben het gehad over online identificatie. We snappen wat beter hoe bedrijven er nu voor staan. Ook wel wat die trend is. Een paar jaar geleden, gewoon overal nog naar kantoor toe. We willen het nu tegenwoordig online doen. Maar dat moet wel een goede flow zijn voor gebruikers. Denk met name ook aan die gebruiker die wat minder vanzelfsprekend is voor je product. Hè? Degene die zijn leesbril moet afzetten, maar vervolgens niet meer kan lezen wat er op het scherm staat. Dus ik vind die allemaal wel leuk. Is er nog een soort tip die je mensen wil meegeven aan het einde van deze aflevering? Waarvan je zegt, als je hier maar bezig bent, denk hier even aan. Wat is jouw meest gegeven tip?
Mijn meest gegeven tip, die heb ik eigenlijk al weggegeven. Hè. Die had ik misschien tot het eind moeten bewaren. Maar zorg dat je inzicht hebt in je klantgedrag. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Hè. Dat vanuit de cijfers. Ja. Maar als je een klantenservice afdeling of zoiets hebt. Weet je, ga daar ook gewoon naast zitten en meeluisteren. Daar leer je zoveel veel van. En doe dus je eigen proces zelf een keer.
Ja.
Of het liefst vaker dan één keer vraag je eigen producten aan. Doorloop gewoon je eigen customer journey als ware jezelf, de klant.
Je denkt dat je al echt de expert bent en er al heel veel jaren mee werkt, juist dan.
Juist dan, ja. Kijk. Ja.
En wat moet je vooral niet meer doen na het luisteren van deze aflevering en je werkt in dit gebied?
Wat moet je vooral niet meer doen? Ja.
Uitgaan vanuit alleen het technisch oogpunt.
Wat je vooral niet moet doen is al je fraude mitigerende maatregelen lekker afwentelen op de klant. Hè? Dus heel veel drempels opwerpen in je klantproces. Want nul klanten is ook nul fraude. Hè? Maar dat wil natuurlijk niemand, want die schoorsteen moet ook roken.
Ja?
Dus laat niet al je oren hangen naar fraude.
Ja, oké. Vind ik een mooie om ermee af te sluiten. Nou, dankjewel, Lisette. Als luisteraars daar nog vragen hebben over dit onderwerp, mogen ze dan een bericht sturen via LinkedIn?
Zeker.
Kijk, dat is Lisette Pronk op LinkedIn. Stuur vooral even een vraag als je hem hebt hier over dit onderwerp van online identificatie. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pim Pot of op pim@productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!